leg in ieder geval mijn horloge klaar. Maar ik heb u heel veel te vertellen vanochtend. Maar ga het beperken. Dankjewel voor de uitnodiging in de eerste plaats. Dat ik hier mag komen spreken. Namens de vervolgde kerk. En ik ben min of meer de opvolger van Piet. Misschien kent u Piet nog wel. Piet Hollander. En ik mag nu zijn achternaam ook zeggen. Omdat hij inmiddels niet meer in dienst is van Open Doors. En Piet zei van, ja, ik ben weer gevraagd, wil jij? Ik zei, graag, want ik heb een boodschap te brengen. En mijn naam is Dick en ik heb mijn vrouw meegenomen. We wonen ergens in het Groningse. En dagelijks hebben we ons werk, onze kinderen zijn inmiddels de deur uit. Dat geeft ook weer andere mogelijkheden. En ja, toen kreeg ik het verzoek om in Ommen iets te mogen zeggen. En met Ommen, ja, moest ik even nadenken, wat heb ik met Ommen? Ja, we hadden een predikant en die is door Ommen weggekaapt. Maar dat was gelukkig de PKN. Dus, goed. Goed. Ik ga u vanochtend vertellen over de geheime kerk. En ik heb er ook een boek over meegebracht. En het zou mooi zijn dat wat u hoort, ook de verhalen uit de Bijbel, dat u constant bij uzelf denkt, wat betekent dat voor nu? Voor nu in deze tijd. Wat betekent dat voor deze kerk en wat betekent dat voor mij persoonlijk? En wat betekent dat voor de mensen om mij heen? En ik wil u een kleine samenvatting geven van vanochtend. We gaan eerst in de Bijbel lezen uit 1 Koningen 18. En het gaat over Obadja. En ja, dat kunt u alvast klaarleggen. Dat is heel handig. 1 Koningen 18. En dan beginnen we bij vers 1. En ik ga ook een paar verhalen vertellen over de vervolgde kerk. Waar we naartoe gereisd zijn. Want ik mag reizen en doe ik ook meestal samen met mijn vrouw naar de vervolgde kerk. We zijn in Iran geweest. We zijn in Centraal-Azië geweest. Turkije. Malediven. Noord-Korea. Dat zijn zo wat landen waar we geweest zijn. En ik neem u mee in een paar reisverhalen. En vanaf die reisverhalen neem ik u weer mee naar de huidige tijd. Naar de kerk. Wat kunnen wij daar nu mee? Nou, als u denkt van, nou, dat is een mooie samenvatting. Nu weet ik waar het over gaat. Nu kan ik gaan koffie drinken. Ga je gang. Maar ik zou het niet doen. Ik zou heel goed opletten. Waarom ik niet in beeld ben? Heel simpel. Omdat ik niet herkend wil worden in die landen waar wij naartoe reizen. Een voorbeeld. In China hebben ze 200 miljoen camera's op straat hangen met gezichtsherkenning. Ik wil niet herkend worden in China, want kerken zijn daar verboden. Maar het kan nog erger. Stel dat ze mij wel binnenlaten en dat ze denken, of in welk land er ook, kan ook Iran zijn. Dus ze denken van, hey, die man die moeten wij volgen. Maar die gaat vast contact opnemen met. En dan rollen ze een christelijk netwerk daarop in zo'n land. Vandaar dat ik niet in beeld wil. Dus ter bescherming van vooral de vervolgde kerk. En daarnaast voor mij om de vervolgde kerk ook te kunnen ondersteunen. Door daar ook te kunnen reizen en daar te kunnen bidden. En waar zijn die vervolgde christenen dan? Die zijn hier. In deze landen. En er is een kaart en als u helemaal rechts kijkt, dan ziet u daar nummer 1 staan. Dat is Noord-Korea. En deze kaart die kunt u ook weer terugvinden op de website van Open Doors. Ga eens gewoon eens op wat landen klikken. Van wat gebeurt daar nou? Maar ik neem u ook mee in 2 verhalen. Over de vervolgde kerk in Noord-Korea en de Malediven. Maar we gaan eerst naar Obadja. We gaan naar 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 16a. En wie was Obadja eigenlijk? Nou, Obadja die leefde in een tijd dat het de verkeerde kant op ging met het volk van Israël. En dat was in de tijd van Ahab. En Ahab die was getrouwd met Izebel. En Izebel was een fanatieke vrouw om de profeten van Israël het land uit te gooien en te vermoorden. En Baal centraal te stellen. Baal moest aanbeden worden. En als je dat niet deed, dan was je je leven niet zeker. En Elia, de profeet, ja, die had daar wat van gezegd in naam van God. En daarom waren Izebel en Elia elkaars tegenstanders. En je moet je voorstellen, er was dus al een klimaat van geloven in die God van Israël, dat mag niet. De enige God die er is, die is Baal. Die moet je aanbidden. Nou, en dan lezen we straks over Obadja, wie hij was en wat hij deed. En de naam Obadja, je moet hem niet verwarren met het profeet Obadja in het boek Obadja. Dit is een andere Obadja. De naam Obadja betekent dienaar van de Heere. En hij had een van de hoogste posities van het land. Je kunt hem eigenlijk vergelijken met Jozef onder de farao in Egypte. Dat was Obadja's positie. Hij was hofmeester, meester van het hof. Hij is een soort eerste minister, maar we lezen dat Obadja ontzag had voor God. Hij was een gelovige, een geheime gelovige. Maar hoe deed hij dat dan? We gaan lezen. Dit is Elia, die even naar Elia die wijst naar koning Ahab. Het gaat 3 jaar gaat het niet regenen. En Obadja staat ernaast. Dan gaan we lezen. Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden: ga je opwachting maken bij Ahab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Ahab zijn hofmeester Obadja ontboden had. En deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien. Vervolging van gelovigen duurt al heel lang, hè? Had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Ahab zei tegen Obadja: ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ik zie er alleen maar dieren tussen staan, geen mensen. Valt u dat ook op? Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Ahab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. En onderweg kwam Obadja Elia tegen. En toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg: bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde: dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Ahabs genade wilt overleveren? Zo waar de Heer uw God leeft, is er geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Ahab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer liet uitmoorden, dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden, 50 in één grot en 50 in een andere, en dat ik van hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde: zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Ahab mijn opwachting maken. Obadja zocht Ahab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Obadja had dus ontzag voor God. Want hij gehoorzaamde Elia. En God had Elia een opdracht gegeven. Maar hoe ging dat eigenlijk bij Obadja in het werk? Vraag ik me af. Hij was een geheim gelovige. Hij had een hoge positie aan het hof. En gingen ze dan samen eten? Ging hij dan samen eten of zo met Agab en Izebel? En bad hij dan voor het eten? Of als Izebel of Agab weer liep te vloeken in het paleis, zei hij er dan iets van? En als iedereen naar de Baalsdienst ging, verzon Obadja dan iedere keer een smoes om niet te gaan? En zou dat dan niet een keer gaan opvallen? En zou Obadja ook boeken rollen met daarop de Tora achter een geheim luikje in zijn kledingkast verstopt hebben? Of in een geheim gat onder de grond? Zouden er nog meer geheime gelovigen zijn in het paleis? En dat ze op Sabbat een soort kerkdienst gingen houden? In het geheim dan natuurlijk, hè? En zou hij net als het paleispersoneel ook verplicht hebben moeten buigen voor het grote Baalbeeld? En zou hij dat dan ook doen? En Obadja, zou hij ook een vrouw hebben gehad? En kinderen? En zouden die weten dat Obadja in God geloofde? Obadja diende God, niet Baal. Obadja was anders en hij deed anders. Hij geloofde anders. En dat was best gevaarlijk. Maar het gevaarlijkste moest nog komen. Izebel, de vrouw van koning Agab, wilde dus dat Baal vereerd werd. En daarom liet ze de profeten van God vervolgen en uitroeien, zo hebben we gelezen. En dit waren profeten die ervoor kozen om niet Baal, maar de God van Israël te blijven dienen. En Obadja wist 100 van die profeten uit handen van Izebels handlangers te houden, door ze 50 bij 50 in grotten te verstoppen. En hij zorgde er ook nog voor dat ze te eten en te drinken kregen daar in die grotten. En ik kan me Obadja's worsteling heel goed voorstellen. Hij stond voor een keuze. Keuze 1. Die 100 profeten proberen te redden. En zelf opgeofferd zien worden. Einde geheim gelovigen. Of niets doen. En niet ontmaskerd worden. Als gelovige. Om zijn eigen leven te sparen. Maar het leven van 100 profeten wel opgeofferd zien worden. Maar het gevaarlijkste moest nog komen. En dat was dat Elia tegen Obadja zei: jij moet tegen Agab zeggen dat ik eraan kom. En we hebben gelezen dat Obadja protesteerde. Want het zou dan toch duidelijk worden dat hij een gelovige van Baal was en Baal, of dat hij een gelovige was en Baal niet vereerde. Met andere woorden, de identiteit van Obadja, wat hij werkelijk geloofde, dat zou bekend worden. Hij was tot nu toe een geheim gelovige. Hij moest een keuze maken. Staan wij straks ook voor keuzes? En toch ging Obadja naar Agab toe. Obadja had ontzag voor God. En hij wist dat God zijn volk Israël niet los zou laten. Daarom durfde Obadja risico's te nemen. En u? En jij? Obadja diende God met gevaar voor eigen leven. Maar in al die eeuwen van Obadja naar vandaag is er weinig veranderd. Behalve dan het aantal gelovigen Het aantal christenen dat anno 2020 vervolgd wordt. 260 miljoen christenen. 260 miljoen christenen worden wereldwijd ernstig tot zeer ernstig vervolgd. En dan gaat de ranglijst christenvervolging over. We kijken nog even weer naar. En rechts ziet u de landen van de top 50. Maar er zijn naast die 50 nog meer landen waar christenen vervolgd worden. En de onderdrukking kan op verschillende manieren gebeuren. Vanuit de overheid, vanuit de familie, vanuit de maatschappij. Verdiep u zich daar eens in. Maar wat is nu hun situatie? Werkelijk. En daar wil ik u een paar verhalen over vertellen. Allereerst wil ik u meenemen naar Noord-Korea. Enkele jaren geleden waren we daar met een groep christenen om daar te bidden. En het te zijn voor de Noord-Koreaanse geheime gelovigen. En christenen zijn in Noord-Korea staatsvijand nummer 1. En Noord-Korea staat al bijna 20 jaar bovenaan die ranglijst die we zo net hebben gezien. En zo kwamen we in een bepaalde stad aan en er was een groot plein met aan het eind een beeld van 2 dode leiders. En deze 2 dode leiders, dat waren de opa en de vader van de huidige leider Kim Jong-un. En elke Noord-Koreaan moet voor deze beelden buigen. Als je hier op dit plein aankomt, dan koop je eerst bloemen en dan ga je buigen voor die beelden. Ook al ben je een geheim gelovige, ook dan moet je buigen voor die beelden. Ja, logisch, want op het moment dat je dan niet buigt, ben je geen geheim gelovige meer. En terwijl we nog in de bus zaten, vertelde onze Noord-Koreaanse gids dat wij als toeristen daar ook voor die beelden moesten buigen. En onze Nederlandse reisleider zei, dat doen wij niet. Wij hebben een andere God. Paniek bij de gids. Dus de gids de bus uit. En die ging toen overleggen met een aantal andere mensen buiten de bus, die we tot dan toe niet hadden gezien. Werden we gevolgd of zo? En na verloop van tijd kwam die de bus weer in en zei hij van, oké, jullie hoeven niet te buigen. Maar maak vooral veel foto's. En keer je niet met je rug naar de beelden toe. Dus alleen naar de beelden kijken en veel foto's nemen. En we stonden daar en ondertussen was er een oefening bezig voor de Nationale Feestdag. En er waren iets van 800 soldaten en talloze schoolkinderen. Dus wij bogen niet voor die beelden, terwijl al die andere mensen keken. En dat is bijna niet voor te stellen in Noord-Korea. En wij hebben er in ieder geval geen last mee gehad. Of de gids er last mee gehad heeft, weten we niet. De gezichten zijn wat geblurd, want dat zijn medereizigers en dan hoef je ze niet te kennen. Goed. Naar schatting zijn er 300.000 christenen in Noord-Korea. Een schatting, want we weten het niet precies. En christenen zijn staatsvijand nummer 1. Want ze dienen een andere god. Een andere god dan de leider van het land. Maar van die 300.000 christenen zijn er ongeveer 50.000 die geen geheim gelovigen meer zijn. En dat komt omdat de overheid erachter gekomen is dat ze christen zijn. En die zijn opgepakt. En die zijn naar strafkampen gevoerd. En dit is een voorbeeld van zo'n strafkamp. En dan moet je de hele dag zware arbeid doen. En je krijgt nauwelijks te eten. En verreweg de meeste gevangenen sterven aan uitputting, honger of ziekte. Slechts een enkeling komt er levend uit. Dus je moet wel steeds nieuwe aanvoer hebben, hè? Anders wordt het werk in die gevangenkampen niet gedaan. Allerlei materialen maken en die weer aan het buitenland verkopen. Dat is het systeem. En zelfs kinderen weten niet dat hun ouders christen zijn. Omdat het voor ouders levensgevaarlijk is om over Jezus te vertellen. Want kinderen worden op school aangemoedigd om thuis te zoeken naar het zwarte boek met het rode kruis, de Bijbel. En als ze dat vinden, zo vertelt de leraar, dan neem je dat mee naar school en krijg je een beloning. En is de leider, Kim Jong-un, is jou eeuwig dankbaar. Je zult een grote beloning krijgen. En als zo'n kind de Bijbel vindt en meeneemt naar school, dan wordt de volgende dag het hele gezin gedeporteerd naar een strafkamp. Inclusief opa's en oma's. En het kind zelf. En dat ze er levend uitkomen is zeer onwaarschijnlijk. En zo horen we ook al verhalen van kinderen die op een gegeven moment opgegroeid zijn. En die zeiden van, we hebben wel bepaalde woorden gehoord. Genade en liefde en zo wat van die christelijke woorden, zeg maar, die ze niet konden duiden. Waarvan ze zeiden, ik weet nu pas dat mijn ouders christen waren. Moet je je voorstellen. Dat wat het belangrijkste is in jouw leven, dat wat je als ouders zo graag wilt doorgeven aan jouw kinderen, de mensen die je het meest lief hebt, daar kun je je geloof niet mee delen, want dat is levensgevaarlijk. En als je daar vol van zit, je hoeft maar één woord te laten vallen over Bijbel of God of Jezus of zo. Dat kind pikt dat op en vertelt dat misschien per ongeluk aan vriendjes. 1 op de 3 Noord-Koreanen is informant van de overheid. Dus je bent nergens veilig. Als je vrijheid en je leven je lief is, kun je in Noord-Korea beter maar een geheim gelovige blijven. Dat is wel zo veilig. En ik neem het ze niet kwalijk dat ze geheim gelovigen blijven. Absoluut niet. Sterker nog, ik denk als ik Noord-Koreaan zou zijn, dat ik het niet zou kunnen. Misschien was ik al wel van mijn geloof afgevallen. En er is een tekening naar aanleiding van een verhaal wat uit de strafkamp is gekomen. Dat kinderen hun vader moeten martelen totdat hij zegt dat hij niet meer gelooft. Moet je het dilemma voorstellen. De kinderen die moeten slaan. En de vader die zijn geloof niet wil opgeven. Waar is het einde? Wat zou jij kiezen? Als kind? Of als vader? We gaan naar de Malediven toe. Dat ligt hier. Maakten we een andere reis met Open Doors. En dat ligt ten zuiden van India. En de Malediven kent u waarschijnlijk beter aan de hand van deze mooie foto's. Vakantiefoto's. Er zijn hele resorts en die zijn speciaal voor mensen die net getrouwd zijn. Prachtig. En hier kun je niet helemaal zien, maar soms zie je wel eens van die foto's en dan is die zee zo blauw en een eindje verderop een andere kleur blauw dat je denkt van, ah, die foto is bewerkt. Nee, dat is echt daar. Zo mooi is het daar. Maar de Malediven claimen dat ze 100% moslim zijn. En ik laat u even een paar foto's zien. Dit is typisch iets wat je op de Malediven vindt. Gewoon van die bankjes, ergens op straat, een pleintje. Ga lekker zitten, ga lekker hangen. De dag is nog niet voorbij. En het is een beetje straatbeeld. Er lopen wat toeristen rond. Het is op een eilandje. Zeker niet groter dan Schiermonnikoog. Misschien Rotterdam. We kregen op een gegeven moment een rondleiding op een eiland. Toen zeiden ze van, ga je dat redden? Maar binnen een half uurtje weer terug. Gewoon even een foto van een gezin. De Malediven. En waren daar. En de overheid claimt dus dat het 100% moslim is. En zo legde een moslim ons de 5 zuilen van de islam uit. En wat je moet doen om een goed moslim te zijn. En hij vertelde ook dat op de Malediven alle andere godsdiensten gerespecteerd worden. En dat leek me vreemd, dus ik stelde de vraag: stel dat je je nou als moslim wilt bekeren tot een ander geloof. Kan dat ook? Toen werd hij heel stellig. Hij zei: nee, dat kan niet. Want dan ben je een afvallige. En wat er dan gebeurt is dat je staatsburgerschap wordt afgenomen. Met andere woorden, dan ben je gewoon geen Malediven meer. Dat betekent dat je ook niks meer kunt. Alles wat je dan doet is eigenlijk illegaal. Je bestaat niet meer. Je bent illegaal in je eigen land. En je wordt door je familie verstoten. Want je bent een schande. Maar die schande kun je ook uitwissen. Zo werd ons het verhaal verteld van een meisje uit een gezin. Er is niet dit meisje, dit is gewoon een voorbeeld. En dat meisje dat kwam tot geloof. Ze werd een volgeling van Jezus. En op een dag vertelde zij dat aan haar familie. Ze kon het niet voor zich houden. Maar ze wist dat zij risico zou lopen. En een tijdje later ging de familie uitvaren. Met het meisje de zee op. Het meisje werd op volle zee overboord gegooid. Achtergelaten. En verdronk. Het meisje was een geheim gelovige. Maar uiteindelijk kon ze het niet laten om haar familie over haar geloof te vertellen. En ook op de Malediven is dat levensgevaarlijk. Mag ik jou wat vragen? Is jouw geloof zichtbaar voor de mensen om je heen? Ben jij herkenbaar als christen en hoe doe je dat dan in het dagelijks leven? Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Want de Heilige Geest zal je helpen. De Heilige Geest zal tot je spreken en je net dat duwtje geven om lef te tonen. Over je angst heen te stappen, moedig het strijdveld op te stappen. Het strijdveld waar mensen of Jezus lief hebben of niets met hem te maken willen hebben. Het strijdveld dat het bij jou misschien wel op kantoor ligt. Of in de fabriek, op de bouwplaats, bij jou op school. En je kunt ervoor kiezen om een Obadja of een Elia te zijn, een geheim gelovige. Of juist iemand die bekend staat om zijn geloof. Iemand die in stilte gelooft of iemand die het constant van de daken schreeuwt. Iemand die in stilte het evangelie vertelt, niet met woorden, maar met daden. Net zoals Obadja deed, die 100 profeten van de dood redde. Of iemand zoals Elia die zag dat de mensen van God afgedwaald waren. Elia die een opdracht van God het volk Israël weer bij hem wilde terugbrengen. Elia die een voorloper was van Jezus Christus. Jezus die alle mensen op aarde wil terugbrengen bij onze hemelse Vader. Jezus die ons ook die opdracht gaf in Matteüs 28. Lees dat maar eens na. Dus het mooie nieuws is, je hoeft het niet alleen te doen. Want Jezus zegt, mij is alle macht gegeven. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Daarom liet Jezus ons niet alleen, nadat hij naar de hemel gevaren was. En daarom moesten de discipelen wachten, bidden tot de Heilige Geest op hen uitgestort zou worden. En de Heilige Geest helpt jou ook, helpt jou als jij het strijdveld van deze wereld binnenstapt. Of waar je al middenin staat. Elke dag weer. Ook het strijdveld dat corona heet. En corona maakt ziek. Corona doet mensen lijden en overlijden. En dat is verschrikkelijk. Vooral als je in eenzaamheid moet sterven. Corona maakt ons bang. Want we worden de hele dag bang gemaakt. En zo komt het strijdveld van de wereld ook steeds meer de kerk binnen. Er mogen nog maar maximaal 30 bezoekers hier zijn. In een kerkdienst. Maar er mogen in Theater Carré in Amsterdam maximaal 250 mensen bij elkaar komen. Ging het nou om aantallen of om gezondheid? Ik ben het even kwijt. In cafés en restaurants mogen maximaal 30 gasten zitten. Maar als ouders mag je niet eens langs de kant van, je lijn, van de lijn staan, langs het sportveld, om je kinderen aan te moedigen. Hoeveel ruimte is daar? En het is ook nog buitenlucht. We vinden de maatregelen niet leuk. En vaak ook niet logisch. Mensen komen in opstand. Komen christenen ook in opstand? Of moeten we overheid altijd gehoorzamen? Dat zegt de apostel Paulus immers in de Bijbel. Ja, maar in de Bijbel staat ook dat we niet strijden tegen mensen, maar tegen hemelse machten. Efeziërs 6, vers 12, dat is na dat stukje over de wapenrusting. En dan zegt Paulus, vanaf vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Super actueel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Welke overheden? Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En die wereldbeheersers die zijn nu niet in beeld, maar die trekken nu wel aan de coronatouwtjes. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Mag ik je vragen, is straks een vaccin verplicht? En als je dan niet gevaccineerd bent, mag je dan niet meer met het openbaar vervoer? Niet meer de winkel in, niet meer naar het theater, niet meer naar de kerk? Jezus is onze Heer der Heren. En God is onze Koning der Koningen. Amen? Maar kan er een moment komen waarop we als christenen verplicht worden een andere leider te volgen? Een andere koning te dienen? Denk daar eens over na. En waar kies jij dan voor? Meegaan en een geheim gelovige blijven? Of opstaan voor Jezus? Luister ook nog eens de preek van Kees Vork na, van 13 september. Op een gegeven moment ergens in het midden heeft hij het over elite en machten enzovoort. Dat klopt 100%. Ga je er eens in verdiepen. Wees wakker. Maar ik wil jullie niet aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar we moeten wel wakker worden. En zijn met z'n allen. Wakker worden om te voorkomen dat we straks alleen nog in het geheim in groepen mogen samenkomen. Wakker worden omdat we dan alleen nog in het geheim als lichaam van Christus bij elkaar kunnen komen. En in dit spannende boek wordt wel spannend zo, hè? Oh, ja. Dat was hem al. Dit spannende boek, De Geheime Kerk, wordt dat werkelijkheid. Het speelt zich af in Nederland en begint in het torentje van de minister-president in Den Haag. En de verhalen van de echte christenvervolging heeft de schrijver Jan Vermeer heel vakkundig naar ons land overgeplaatst. En dit boek maakt je wakker en houdt je scherp. En met dit boek kun je beter begrijpen voor welke keuzes vervolgde christenen staan. En wij straks ook. En wij straks ook. Ik ga afronden. Want ik ben al over mijn tijd heen. Maar ik hoop niet dat deze boodschap je verveelt. Sterker nog, ik hoop dat je wakker bent. Dat je wakker wordt. En dat is mijn oproep aan jou. Mijn oproep aan u. Ga nadenken over wat er momenteel in de wereld plaatsvindt. Er zijn allerlei complottheorieën. Hartstikke leuk om te lezen. Maar ga daar niet op af. Ga op feiten af. Ga op feiten af. En ga dan je eigen conclusies trekken. Waar het heen kan gaan. Ga daar met elkaar over nadenken als kerk. Stel dat dit of dat gebeurt. Welke beslissing nemen we dan? Stel dat het nog 1,5 jaar duurt voordat je weer bij elkaar mag komen in groepen van maximaal 10, 5 of helemaal niet. Blijf je dan als kerk dit doen? Of kom je in het geheim bij elkaar met meer dan 3 gasten thuis? Loop je daarmee een risico? Durf jij risico's te lopen? Hoe belangrijk is Jezus voor jou? Hoe vasthoudend ben jij in het geloof? En daarom hebben we de Bijbel. Met verhalen zoals over Obadja. Ik wens jullie veel strijd. Amen.